Wij gaan vandaag niet naar het makkelijkste hoofdstuk van Daniël. Hoofdstuk 10. Wil ik eerst maar met jullie lezen. Daar staat: in het derde jaar van Kores, de koning van Perzië, werd aan Daniël, wiens naam genoemd werd Beltsasar, een zaak geopenbaard. En die zaak is de waarheid, doch in een gezette grote tijd, en hij verstond die zaak en hij had verstand van het gezicht. In die dagen was ik, Daniël, treurende 3 weken der dagen. Begeerlijke spijzen at ik niet, en vlees of wijn kwam in mijn mond niet, ook zalfde ik mij gans niet, totdat die 3 weken der dagen vervuld waren. En op de 24e dag der eerste maand, zo was ik aan de oever der grote rivier, welke is Hiddekel. En ik hief mijn ogen op en zag en ziet, er was een man met linnen bekleed en zijn lenden waren omgord met fijn goud van Ufas. En zijn lichaam was gelijk een turkoois en zijn aangezicht gelijk de gedaante des bliksems en zijn ogen gelijk vurige fakkelen en zijn armen en zijn voeten gelijk de verf van gepolijst koper. En de stem zijner woorden was gelijk de stem eener menigte. En ik, Daniël, alleen zag dat gezicht, maar de mannen die bij mij waren zagen dat gezicht niet. Doch een grote verschrikking viel op hen, en zij vloden om zich te versteken. Ik dan werd alleen overgelaten en zag dit grote gezicht, en er bleef in mij geen kracht overig. En mijn sierlijkheid werd aan mij veranderd in een verderving, zodat ik geen kracht behield. En ik hoorde de stem zijner woorden, en toen ik de stem zijner woorden hoorde, zo viel ik in een diepe slaap op mijn aangezicht, met mijn aangezicht ter aarde. En ziet, een hand roerde mij aan en maakte dat ik mij bewoog op mijn knieën en de palmen mijner handen. En hij zeide tot mij: Daniël, gij zeer gewenste man, merk op de woorden die ik tot u spreken zal en sta op uw standplaats, want ik ben al nu tot u gezonden. En toen hij dat woord tot mij sprak, stond ik bevende. Toen zeide hij tot mij: vrees niet, Daniël, want van de eerste dag aan dat gij uw hart begaaft om te verstaan en om uzelf te verootmoedigen voor het aangezicht uw Gods, zijn uw woorden gehoord en om uw woorden wil ben ik gekomen. Doch de vorst des koninkrijks van Perzië stond tegenover mij 21 dagen. En ziet, Michael, een van de eerste oversten, kwam om mij te helpen en ik werd al daar gelaten bij de koningen van Perzië. Nu ben ik gekomen om u te doen verstaan hetgeen uw volk bejegenen zal in het vervolg der dagen, want het gezicht is nog voor vele dagen. En toen hij deze woorden met mij sprak, sloeg ik mijn aangezicht ter aarde en ik werd stom. En ziet, een de mensenkinderen gelijk raakte mijn lippen aan, toen deed ik mijn mond open. En ik sprak en zeide tot dien die tegenover mij stond: mijn heren, om des gezichts wil keren zich mijn weeën over mij, zodat ik geen kracht behouden. En hoe kan de knecht van deze mijn heren spreken met dien mijn heren? Want wat mij aangaat, van nu af bestaat geen kracht in mij en geen adem is in mij overgebleven. Toen raakte mij wederom aan een als in de gedaante van een mens en hij versterkte mij. En hij zeide: vrees niet, gij zeer gewenste man, vrede zij u, wees sterk, ja, wees sterk. En terwijl hij met mij sprak, werd ik versterkt en zeide: mijn heren spreken, want gij hebt mij versterkt. Toen zeide hij: weet gij waarom dat ik tot u gekomen ben? Doch nu zal ik wederkeren om te strijden tegen de vorst der Perzen, en als ik zal uitgegaan zijn, ziet, zo zal de vorst van Griekenland komen. Doch ik zal u te kennen geven hetgeen getekend is in het geschrift der waarheid, en er is niet één die zich met mij versterkt tegen deze dan uw vorst Michael. Tot zover. En ik moet eigenlijk onderweg wat lachen. Ja. En dat komt omdat er weinig touwtjes aan vastknopen zijn. Het is een vrij vage bedoeling. Althans, dat vind ik. Ik weet niet of jullie het allemaal gevolgd hebben, wat er gebeurde.
Die engel begint te praten, Daniël valt in slaap. En dan krijg je precies van een slaapverwekkend.
Ja, en dat, ja, klopt. Maar dat soort dingen, dat gebeurt een paar keer. Hè, dat, dat zijn kracht weggaat en dan wordt hij weer overeind geholpen. Mm-hmm. En nou ja, het is nogal een merkwaardig visioen. En, De vorst des koninkrijks van Perzië wordt erbij gesleept en een of andere Michael. Maar dat was het dan ook wel zo ongeveer. En wat je ermee moet, dat is niet zo eenvoudig. Dat vind ik ook niet zo eenvoudig. Wat ik wel weet is dat dit natuurlijk staat in het boek Daniël. En dat het boek Daniël in het algemeen spreekt over wat er, en dat zeg ik bewust om dit hoofdstuk in deze context te plaatsen. Als je dat niet doet, dan kan je er denk ik nog veel meer kanten mee op. In het boek Daniël gaat het erom dat het koninkrijk van Juda afgewend is en het Joodse volk in ballingschap geraakt is. En de vraag is, hoe gaan nou die beloften vervuld worden aan Israël, dan wel het Joodse volk? Gaan we nu even geen onderscheid in maken, doet er ook niet zo heel veel toe. Dat is de vraag die eigenlijk ten grondslag ligt aan dit hele boek. Het begint in hoofdstuk 1 al, dat Daniël weggevoerd wordt. En de profetieën die komen, met name hoofdstuk 2, hoofdstuk 7, hoofdstuk 8 en hoofdstuk 9, gaan over de verschillende wereldrijken die zouden passeren voordat uiteindelijk de verlossing zou komen. In de algemene theologie, ik weet niet wat algemeen is, maar nou ja goed, in de boekjes die ik daarover thuis heb liggen, waar men daar wat over schrijft, redeneert men dat soort dingen allemaal weg. En dat bedoel ik, men redeneert weg dat de profetieën uiteindelijk vervuld zullen worden in de tweede komst van Christus, waarbij Jeruzalem hersteld zou worden, het Joodse volk tot geloof zou komen en de Heer zijn koninkrijk hier op aarde op zou richten. Dat redeneert men weg. En dat is nou juist het belangrijkste van het hele Bijbelboek Daniël. Men verschuift alles naar het verleden, alles naar oud-testamentische tijd. Probeert men zoveel mogelijk, als het dan over die zo'n vorst gaat die in de toekomst zou komen, die kleine hoorn, dan zegt men dat was die Antiochus Epiphanes en daar houdt het dan op. Maar wij hebben gezien, en ik hoop dat wij dat weten, dat kennen, dat dat inderdaad in het verleden gebeurd is, dat vanuit het Rijk der Seleuciden deze Antiochus Epiphanes voortkwam en dat hij inderdaad de Joodse godsdienst heeft verboden en een grote verdrukking teweegbracht, maar dat dat niet de grote verdrukking is die wij kennen.
Hoe heet hij ook alweer die school? Je hebt de futuristische school, die zegt dat het allemaal in de toekomst gaat gebeuren en waar jij het over had, hoe heet dat?
Dat zal dan de historische zijn.
Ja, dat is.
Denk ik.
Ja, nee, hier voorkomen.
Denk ik, ja.
Bekend,
ja, ja.
Historische school, ja.
Ja.
Historische school. Ja, ook
wel. Ja. Alleen als je die dat vind ik altijd merkwaardig, als je die commentaren leest, dan redeneert men het weg naar het verleden, maar men geeft geen antwoord op vragen die je overhoudt.
Nee.
En dat zijn hele reële vragen. En daar, nou ja. Ik zie hier zomaar wat staan. Een tijd, tijden en een gedeelte eenstijds. Weet je wat, die uitdrukking bijvoorbeeld al. Kan me niks mee, zeg me. Ik heb dat eens een keer over gehad. Wat zei men daar ook van?
Oh, het is 3,5 jaar.
Nee, dat zegt men niet.
Oh. Nee, dat kunnen ze juist niet.
Nee, dat kunnen ze niet gebruiken. Omdat dat in Openbaring allemaal nog weer terugkomt. En Openbaring gaat duidelijk over de toekomst. Hoewel men dat ook weggeredeneerd heeft, hè? Dat Openbaring over de toekomst nog gaat, over de wederkomst. Van Openbaring schuift men ook gewoon naar de verdrukking door Nero. En Nero was de antichrist en dat soort dingen. Dus, maar het is zo overduidelijk, als je de Bijbel een beetje kent, de profetieën een beetje kent, dat de Heer Jezus letterlijk op aarde weer zal komen om zijn koninkrijk op te richten. En daaraan vooraf gaat een periode van verdrukking, waarbij een of andere antichristelijk figuur komt. Met een rijk van 10 koningen die blijkbaar Jeruzalem in bezit heeft, waarna alsnog de Messias komt. Want eerst had je die 10 tenen, maar toen kwam die steen zonder handen afgehouden en die vernietigt die 10 tenen. Dus dat is zo ongeveer wat er gaat gebeuren in de toekomst. Nou, en met dat soort dingen in het achterhoofd zouden wij ook hoofdstuk 10 lezen. Laten we maar gewoon bij vers 1 beginnen. Daar staat in het derde jaar van Kores. Het derde jaar van Kores, dat is, is niet onbelangrijk. Dat is dus 2 jaar nadat de Joden toestemming hebben gekregen om terug te keren naar Jeruzalem. En om de tempel te bouwen. Kreeg men toestemming voor. Ja, ik heb hier 534 voor Christus bij staan. Dus 536 zal het jaar van de terugkeer zijn geweest. 534. Deze Kores, die wordt ook door de theologen wel eens aangeduid als degene die uiteindelijk de verlossing gebracht heeft. En nou hoop ik dat je bijvoorbeeld de profetie uit Jesaja kent, waarover Kores gesproken wordt als de Messias figuur. Zodat je dus ziet dat ook iemand als Kores een soort voorvervulling is van de uiteindelijke Messias. Zoals die Antiochus een soort voorvervulling is van, zeg maar, gewoon de antichrist. Zo is deze Kores een soort voorvervulling van de verlossing. Weet je wat zo leuk is? Wat er in Ezra staat. Ik zoek het niet op. Maar in Ezra staat dat ze toestemming hadden gekregen om terug te keren. Ze gingen uiteindelijk de tempel bouwen. En toen ze bezig waren met die tempelbouw, of toen die tempelbouw klaar was, toen was er onder de oude mannen, zoiets staat er, onder de oude mannen was er geween over de tempel. Men had verdriet over die tempel die men toen gebouwd had. Omdat die oude mannen, blijkbaar, dat is de strekking ervan, die wisten, het is leuk, deze tempel, maar dit is het niet.
Wordt weer verwoest.
Wordt weer verwoest. Dit is niet de uiteindelijke vulling. Maar er staat bij dat het geluid overstemd werd door de menigte die vreugde had om die tempel.
Was het ook niet omdat de heerlijkheid van die tempel in het niet was bij die vorige?
Precies. De heerlijkheid van die tempel viel in het niet bij de tempel van Salomo. Want of men heeft hem nog gekend, dan is men wel erg oud geworden. Of men kent de verhalen over de heerlijkheid van die tempel. Maar men is die geschiedenis vergeten van Salomo. En als je dus de geschiedenis vergeet en bepaalde zaken niet meer in perspectief kunt plaatsen, dan verheug je je over iets wat helemaal niet zo groot is als dat jij denkt dat het is. Je denkt, oh, dit is de tempel. Ach, we hebben terugkeer uit de ballingschap. Dit is de verlossing. Is het niet. En dat is de situatie. En dat zien we dus de hele tijd in Daniël. Dat er dingen gebeuren, maar die worden eigenlijk helemaal doorgetrokken naar, laten we zeggen, de eindtijd. Daar slaan ze uiteindelijk op. En ik geloof dat deze profetie ook op een of andere manier daarover gaat. Namelijk over de verlossing die in de toekomst zou komen voor het Joodse volk. Nou goed, de derde jaar van deze Kores. En Daniël was dus ook niet meegegaan met de ballingen terug naar Jeruzalem. Er waren er wel meer die achtergebleven waren. Maar Daniël bleef dus in Babel of in Perzië of hoe je het ook maar noemt. En deze Kores, de koning van Perzië, in het derde jaar daarvan werd aan Daniël, en dan wordt nog een keer zijn buitenlandse naam genoemd, Belsasar, werd een zaak geopenbaard. Een zaak is gewoon een woord. Er staat dabar. Een idee, een reden, een woord, een zaak. En die zaak is de waarheid. En dan staat er iets merkwaardigs. Dan staat er, doch in een gezette grote tijd. En hij verstond die zaak en hij had verstand van het gezicht. En onze vraag is, maar wat was dan de zaak? Er werd hem een zaak geopenbaard. En het was, ja, dat doch staat er ook helemaal niet trouwens in het Hebreeuws. Heb ik dat nog opgeschreven wat er precies staat? Vers 2. Nee, vers 1 nog. Ja, er staat alleen doch en een. Ja, dat staat er ook nooit. Dat zet men er natuurlijk altijd voor. Er staan gewoon twee, dan wel drie woorden. Grote, strijdende menigte. Dan wel gewoon grote menigte. Dat tijd, dat staat er eigenlijk ook helemaal niet. Heb ik het Hebreeuwse woord hier nog? Nee, het Hebreeuwse woord heb ik niet. Maar wat hier vertaald wordt met gezette grote tijd, met name dat grote tijd, dat wordt normaal gewoon vertaald met heerscharen. In de uitdrukking de heren der heerscharen. Het gaat over een menigte. Hier heeft men het toegepast op tijd, grote tijd, in plaats van menigte. Maar het wordt vertaald met heerscharen, met heer, H-E-I-R. Dat is gewoon een leger. Dat is ook een massa mensen. Of het wordt vertaald met heerlegers. Dat is ook een menigte. Of het wordt vertaald inderdaad met strijd. Maar dat is niet zo vaak.
En dus maar één keer met tijd hier dan.
Ja, ja.
Bij mij zei het, dit woord was waarheid en ging over grote strijd. Maar je kan dus zeggen, dit woord was waarheid.
En ging, oh dat en ging vind ik wel leuk, want dat denk ik ook inderdaad. De zaak is de waarheid. En daarna wordt verteld wat die zaak dan is. En dan is het een zaak inderdaad, het ging over grote menigte. Dan wel grote strijdende menigte. Want het is een menigte van heerlegers. Een heer is een menigte, maar is wel altijd een strijdende menigte. Je komt het bijvoorbeeld tegen bij de telling in Numeri. Maar dat gaat over strijdbare mannen. Boven de 20. Die worden allemaal geteld. En het is ook wel bekend dat deze vertaling een beetje vaag is hoor. Ik denk dus dat er moet staan een grote strijdende menigte of iets in die trend. En dan is alsnog de vraag, ja, maar wat is dat dan? Want ja, wat wordt er nou werkelijk verteld in dit visioen? Heel vaag. Er wordt over een man gesproken vanaf vers 4, 5, 6... En die man heeft een of andere boodschap dat de vorst van Perzië tegenover hem stond en dat Michael hem geholpen heeft. En dat hij ooit nog een keer wederkeert, maar dat hij eerst nog moet strijden tegen de Perzen en daarna nog tegen de vorst van Griekenland. Dat is eigenlijk het enige wat er staat. En in die tussentijd, wat gebeurt er een paar keer? Inderdaad, Daniel valt in slaap, Daniel beeft, Daniel valt op zijn aangezicht, wordt weer opgericht. Het gebeurt 2, 3, 4 keer. Maar verder wordt er niet... wordt er niks verteld.
Dus die zaak die hem geopenbaard wordt in vers 1...
Ja.
Dat is dus niet hetzelfde als zeg maar, wat later gebeurt... dat die Engels er maar bij komt.
Ja, dat heeft er op een of andere manier wel verband mee. Alleen wat die zaak dan is...
Dat is niet de ene...
Nee, want dat vertelt die engel ook niet, of die figuur... Die zegt bijvoorbeeld in vers 14, nu ben ik gekomen om u te doen verstaan hetgeen uw volk bejegenen zal in het, ik weet niet wat jij erop staat, maar er moet staan laatste dagen.
Die staat in latere tijd.
Ja. En dit is de officiële uitdrukking van de laatste dagen.
Aan het einde van de dagen staat er ook bij.
Ja.
Dus ik heb vervolgde dagen.
Ja, dat is niet goed vertaald. Het moet zijn het laatste der dagen, dan wel het laatste der dagen. En die uitdrukking komen we in het Oude Testament ook vaker tegen. En het gaat altijd over de dagen van in ieder geval de Messias. En of dat dan zijn eerste of zijn tweede komst is, dat hangt van de context af. Vers 14. Maar hier zegt deze man... Die zegt, nu ben ik gekomen om u te doen verstaan hetgeen uw volk bejegenen of gebeuren zal in het laatste der dagen. Want het gezicht, staat er ook gewoon bij, hè? Het gezicht is nog voor vele dagen. Dan moeten wij weten dat het iets van doen heeft met de wederkomst van Christus.
Mm-hmm.
Dan moeten we niet weg gaan redeneren en zeggen, nou het gaat over het verleden. moet iets te maken hebben met de wederkomst. Maar lezen wij dan verder wat die zaak dan is, of wat het volk dan zal bejegenen? Wat overkomt het volk dan? Wat lezen wij daarover? Ik heb daar niks over gelezen.
Ja, of datgene wat er met Daniël gebeurt is symbool voor wat er met het volk gebeurt?
Precies, precies.
Of is het dat de vorst van Griekenland zal komen uit vers 20?
Ja, dat zou je ook nog kunnen zeggen. Dat is wat het volk gaat overkomen. Maar goed, ja, wat is die vorst van Griekenland?
Ja, dat kun je natuurlijk direct zeggen in Daniëls dagen verklaren. Maar
zeg je, dat is Alexander de Grote.
Naar de eindtijd verklaren.
Precies.
Dan is de vorst van Griekenland gewoon het hersteld Griekse Rijk.
Precies, precies. Dat geloof ik namelijk ook. Dat het is.
Zat die 10 staan dan? Of?
Ja, dat is
de,
precies.
De Pardel uit het openbaar.
Ja, ja.
De luidbaard.
Ja. Kunnen we straks nog wel even heen gaan naar openbaring. Wat in ieder geval duidelijk moet zijn, is dat het heel onduidelijk is.
Ja.
Dat kan ook, hè, dat duidelijk is, dat iets heel onduidelijk is. En als iets heel onduidelijk is, dan moeten bij ons ook allemaal lampjes en belletjes gaan rinkelen en branden.
In ieder geval dat je heel zorgvuldig kopie erbij moet hebben.
Ook dat, maar ook dat het iets van doen heeft met de periode waarin wij leven, over de verborgenheid.
Ja.
Ja. Daar heeft het op een of andere wijze wat mee van doen. Wij zien hier ook direct een of andere onderbreking. Want ik denk trouwens in vers 1, die grote menigte die genoemd wordt, waar verder ook niks over verklaard wordt. Ik denk dat het een verborgen verwijzing is naar de gemeente.
Oké. Die was nieuw voor mij.
Grote strijdende menigte uit vers 1.
Oh, okay.
Over die zaak. Werd een zaak geopenbaard. Nou, en als een zaak geopenbaard wordt, dan is het van nature dus een verborgen zaak.
Ja. Ja.
En het wordt hem hier. Het wordt Daniël wel geopenbaard, maar het wordt ons niet geopenbaard, want er staat verder niks bij. Maar over een grote strijdende menigte. En zo'n verwijzing hebben wij in Daniël vaker gehad naar de gemeente. Bijvoorbeeld in hoofdstuk 7. In vers 10. Een vurige rivier vloeide en ging van voor hem uit, voor degene die op de troon zat. En duizendmaal duizenden dienden hem en tienduizendmaal tienduizenden stonden voor hem. Het gericht zette zich en de boeken werden geopend. Wie zijn dat? Die duizendmaal duizenden, dan wel die tienduizendmaal tienduizenden. Wie is die grote menigte?
Ja.
Want daar duiden die woorden op, duizenden of tienduizenden. Heb ik toen ook aangehaald en heb ik proberen laten zien. Door Hebreeën hoofdstuk 12 ernaast te leggen en Openbaring hoofdstuk 4. Dat het een verborgen verwijzing is naar de gemeente. En zo denk ik dat ook van Daniël 10 vers 1.
Ja, en volgens mij staat het Nieuwe Testament ook de aanvulling engelen erbij.
Ja, er wordt nog gesproken over engelen.
De duizenden engelen.
Ja.
En dat zijn strijdbare.
Ja, kan je ook nog weer als strijdbare legers beschouwen. Dan heb je de strijd tussen, heb je Michael en zijn engelen, ja, die strijden tegen.
Ja, de draken zijn engelen.
Nou ja, goed, goed. Dat is een beetje het plaatje wat hier een beetje vaag wordt gevormd. Maar deze Daniël, die. Want vers 1 is eigenlijk een soort opschrift, want in vers 2 begint het verhaal. Wat was er los? Wat was er aan de hand? In die dagen was ik Daniël treurende 3 weken der dagen. Waarom? Staat er niet expliciet bij in vers 12 wordt er een tipje van de sluier opgelicht. Daar wordt gezegd dat die man tot Daniël zegt: vrees niet, Daniël, want van de eerste dag aan dat gij uw hart begaafd om te verstaan en uzelf te verootmoedigen voor het aangezicht uws Gods, zijn uw woorden gehoord en om uw woorden wil ben ik gekomen. Maar dat was pas op de 21ste dag.
Mm-hmm.
Daniel had vanaf de eerste dag aan, dat is de eerste dag dat hij begon met vasten en rouw, had hij een gebed, een verzoek, hij wil iets weten. Waarschijnlijk hoe het nou verder zou gaan met het volk. Want het volk was wel teruggekeerd, maar Daniel wist ook dat dat niet de uiteindelijke vervulling was. Iets in die trend. En wat gebeurt er dan? Daniel bekommert zich erom en smeekt voor het aangezicht des Heren. Hij rouwt, hij vast. Hij eet geen begeerlijke spijs, geen vlees, geen wijn. Totdat de 3 weken der dagen vervuld waren. Dus na 21 dagen of op de 21ste dag komt alsnog die man. Dus daar zit ook een onderbreking in. Er zit ook een vertraging in. Want Daniel begint met bidden, maar het duurt nog 20, 21 dagen. Waarna pas hij antwoord krijgt op zijn vraag. En in zo'n gebeuren herkennen wij ook iets. Daar herkennen wij natuurlijk ook de vertraging in. Vertraging mag je dat eigenlijk niet noemen.
Onderbreking.
Maar de onderbreking van de geschiedenis tussen de eerste komst van Christus en de tweede komst. Er staat trouwens 3 weken der dagen. Het is leuk dat er hierbij staat, hè? 3 weken der dagen. Want het hoofdstuk daarvoor, een paar versen ervoor, ging het over de 70 weken. Ja. En er waren geen weken van dagen, er waren weken van jaren. En hier staat expliciet weken der dagen. Want dan vraagt iemand, zijn er dan ook weken der jaren of iets dergelijks? Ja, dat is vorig hoofdstuk. Ja. Dus die 21 dagen herkennen wij ook die vertraging in. En op de... Ga ik naar vers 4. Op de 24ste dag der eerste maand... Zo was ik aan de oever der grote rivier. Dat is Hiddekel. En Hiddekel is gewoon de Tigris. Het schijnt te betekenen dat Hiddekel ook nog iets betekent als raadsel. Dat heb ik zelf niet terug kunnen vinden, dus... Heb je ook nog iets om na te zoeken? Ik heb het nog niet kunnen vinden.
Het was een van de 4 rivieren die vanuit Eden liep.
Ja, in Genesis hoofdstuk 2. Het zijn ook de enige 2 keer dat het voorkomt. Daar en hier. En de 24ste dag der eerste maand is dus het moment dat deze man bij Daniel komt. Dus dit is eigenlijk ook op de 21ste dag. Heb je dat?
Ja. Dus hij begon op de...
Hij begon dus op de derde dag van de eerste maand. En op de 24ste dag komt uiteindelijk deze man.
Is dat ook nog een speciale feestdag?
Nou, het enige wat ik daarover weet is dat het paasfeest er precies invalt. Het paasfeest begint namelijk op de 14e. Dan is het Pascha. Op de 15e begint het feest van Pascha en het loopt tot en met de 21ste. Dus het complete paasfeest
zit in
deze periode van Daniel. Dus hij heeft de Pasen heeft hij overgeslagen. Het paasfeest werd niet gevierd. Ja, kan je daar wat mee? Weet ik niet. Of je zou moeten zeggen... dat het Pascha uitgesteld werd. Pascha zou eigenlijk gevierd moeten worden door Daniel, die dan een type is van het Joodse volk. Want Daniel, er zou hem bekendgemaakt worden hoe het met zijn volk zou gaan. Daniel vertegenwoordigt het volk, maar het volk is in rouw en viert geen paasfeest. Oftewel, de Joden zijn teruggekeerd naar Jeruzalem, hebben de tempel gebouwd en de menigte viert allemaal lekker een feestje van, nou jongens, de tempel is opnieuw ingewijd en offerkleding en allemaal van alles en nog wat. Alleen de oudere generatie, dan wel de wijze mensen, die zeggen, ja, dit is het niet. Dit is niet dit is niet de tempel. Dit is niet de vervulling van Gods beloften. Dus dat weet ik ervan, dat het paasfeest daar precies binnen viel. En dan vers 5. Ik hief mijn ogen op en zag en ziet, er was een man, keurig met hoofdletter vertaald. Met linnen bekleed en zijn lenden waren omgord met fijn goud van Ufas. Deze man is mijn zinziens een type, dan wel een voorverschijning van de Christus. En dat denk ik dus niet alleen, maar dat dachten de vertalers ook. De vertalers hebben ook keurig een verwijzing naar Openbaring hoofdstuk 1 erbij gezet. Daar vind je eenzelfde man beschreven die ongeveer dezelfde kleding aan had. De beschrijving is niet helemaal gelijk, maar je herkent de beschrijving wel. De vertalers hebben hem ook herkend. En daar is de man, de Heer Jezus Christus. Dat staat er allemaal keurig bij. Ik ben de eerste en de laatste. Ik ben degene die dood was, maar die weer levend is geworden. Ik heb de sleutelen van de hel of wat daar ook allemaal op staat. En wat gebeurde met Johannes toen Johannes hem zag? Die viel als dood voor de voeten van die man. In Openbaring hoofdstuk 1. En met Daniël gebeurt precies hetzelfde. Deze man was met linnen bekleed. En linnen is een uitbeelding in ieder geval van opstanding uit de dood. Want linnen is, punt 1, wit. Spreekt over rechtvaardigheid. Linnen komt tot stand door een manier van lijden. Het wordt helemaal aan gort geslagen, het vlas. En wordt over de hekel gehaald. Zo heet dat, hè? En maar op een gegeven moment, na het hele proces, vormt zich daar linnen. En linnen is ook de priesterkleding. Dus het spreekt ook van degene die het woord Gods moet bewaren. En degene die de rechtvaardigheid tot stand brengt. En zijn lenden. Lenden is onze middel. Heeft ook te maken met onze geslachtsorganen. En onze geslachtsorganen hebben sowieso van doen met leven, met opstanding uit de dood. Want daar komt leven nou eenmaal vandaan. Zijn lendenen waren omgord met fijn goud van Ufas. Wat je verder met dat Ufas moet, weet ik niet. Schijnt de gebieden zijn geweest waar veel goud, goed goud ook nog gevonden werd. Het kwam overeen met, er is nog zo'n plek.
Goed goud van Ufas.
Ja, maar dan heet het geen Ufas, maar het heeft ook nog een iets met OP en dan nog iets.
Opar,
ja. Dat kan hoor.
O4.
Kan ook, ja. Schijnt dezelfde plek te zijn, maar
een PH.
Ja, maar goed, de F en de PH is gelijk. En de Z die in R verandert. Weet ik verder ook niet zoveel over te vertellen. Maar goud staat in ieder geval voor eeuwigheid, onvergankelijkheid, eventueel koningschap. Omdat goud het edelste metaal.
Ja, denk ik wel.
Ja, in ieder geval edeler dan zilver en
platine.
Ja, maar
en zijn lichaam was gelijk turquoise. En turquoise is een edelsteen. En welke edelsteen het dan precies is, is ook helemaal niet zo duidelijk. Nu weet ik daar toch niks over te vertellen over de verschillende soorten edelsteen met verschillende soorten kleuren. Maar ik weet wel van een edelsteen dat een edelsteen ook tot stand komt door verdrukking. En het resultaat daarvan is dat uiteindelijk zo'n steen doorluchtig wordt, heet dat in de Bijbel. Hè? Gaat hij licht doorlaten.
Dan is het ook pas een edelsteen.
En dan is het een edelsteen geworden, dan is die verheerlijkt. Dat is een steen die door lijden heen verheerlijkt is geworden.
Mooie typologie.
Ja, dat vind ik schitterend. Bijvoorbeeld van een diamant ook. Weet je wel, een diamant is het meest zwarte wat er eigenlijk bestaat. Koolstof, hè? En daaruit vormt zich een diamant.
Dus
het meest harde materiaal wat wij kennen, inderdaad. Met moeite kunnen we dat namaken. Maar het schijnt wel hier en daar in de grond te zitten. Enorme verdrukkingen, moest kijken wat eruit voorkomt.
Enorme hitte.
Ja.
Ja.
Ja, het mooiste wat er. Het beste natuurproduct, zeg maar eigenlijk, wat er bestaat. Of een van de beste natuurproducten die de natuur tot stand gebracht heeft. In ieder geval door natuurkundige processen. En dat is eigenlijk onvoorstelbaar, want dat is... als je dan de evolutietheorie volgt, dan moet het nooit kloppen natuurlijk. Want als je iets steeds meer verdrukt, dan kan dat niet in één keer heel goeds uitkomen. Dat kan niet, in de evolutie kan dat niet, zeg maar. Dan moet je iets voeden, moet steeds beter worden, dan krijg je een goed product. Maar in de schepping gebeurt het dus ook andersom. Iets wat helemaal verdrukt wordt, komt leven uit voort.
Misschien is het niets wel zo verdrukt tot niets.
Ja.
Dat het uiteindelijk toch
iets wordt, ja.
Iets wordt. Ja. Op die manier kunnen
Nou, ik zou het niet weten. Zijn lichaam was gelijk een turquoise, dus een verheerlijk lichaam in ieder geval. En zijn aangezicht gelijk de gedaante des bliksems. Bliksem is aan de ene kant licht. Heeft dus ook met leven te maken, maar bliksem en de vurige fakkelen die daarna genoemd worden, die ook deel uitmaken van het aangezicht, hebben ook te maken natuurlijk met oordeel. Gelijk de bliksem schijnt van het oosten naar het westen, alzo zal de zoon des mensen wederkomen. Ja. En wat doet hij? Hij komt om te oordelen.
Ja, precies.
En het mooie van bliksem, of het mooie. Onze natuurlijke reactie op bliksem. Als je kindertjes ziet, nou, ook volwassenen. Ik ken eentje die ging echt gewoon in de wc. Die sloot zich op, die trok helemaal wit weg. Dat niet vervelend bedoeld, maar gewoon, dat zit in de natuur. Ja, ik bedoel, ik heb weer andere dingen waar ik doodsbang voor ben, dus dat doet er niet toe. Ieder is een gebrek, geen enkel probleem. Ja. Nee, zo is het nou eenmaal. Maar onze natuurlijke reactie als het bliksemt, dan verstoppen,
maak
wegwijzen.
Maak
je maar klein. Dat geluid, donder en het bliksem en het regent. Nee, dat was een ander liedje. Maar dat is wat bliksem is. Je moet die gevoelswaarde ook kennen. Als het bliksemt, dan berg je maar. Hier staat iemand die het recht in handen heeft en die oordeel uitkomt spreken. En zo vinden we hem ook in Openbaring hoofdstuk 1. Want als daar de boeken opengaan, is het lam. Maar het lam is weer dezelfde als deze man. Alleen ja, dat is andere typologie. Wordt van de andere kant bekeken. Maar die komt om te oordelen. De boeken gaan open. Bliksem, vurige fakkelen. En zijn armen en zijn voeten gelijk de verf van gepolijst koper. Wat ik met de verf moet, weet ik niet precies.
Glans.
Dat polijsten. Glanzend
kopen.
Glans
van gepolijst kopen. Ja.
Oh, er staat bij jou de glans van.
Ja, de glans van, dat is bij jou dan verf.
Oké. Ik vraag me ook af of dat verf inderdaad, ze daar letterlijk verf mee bedoelen. Of dat ze daarmee de glans al bedoelen, die ook al gebruikt wordt in het woord gepolijst. Want als iets gepolijst wordt, dan weerspiegelt het ook en dan beeldt het ook heerlijkheid uit. En koper, koper spreekt over verlossing. Verzoening moet ik zeggen. Nee, verlossing is ook goed.
Verbinding toch?
Ook.
Ja, reiniging. Ja.
Ook. Koperen wasvat, reiniging.
Zilver is, dacht ik, verlossing.
Zilver is verlossing, maar... koper is ook verzoening. En het is ook een beetje verlossing, maar verlossing is meer zilver. Maar verzoening in de zin van bedekking. Koper is kafar. Hier trouwens niet. Het is niet het woord kafar dat hier gebruikt wordt voor koper, maar een ander woord. Maar het standaardwoord voor koper is kafar. Of koper is... afgeleid van kafar. En kafar betekent eigenlijk bedekken.
Ja, dat is ook logisch.
En herkennen wij in het Engels to cover. Bedekken. Koper.
En ik dacht over verzoening, omdat het verbinding tot stand brengt. Koper zorgt voor verbinding.
Ja, en dan heb je dus verzoening. Want verzoening is ook een schitterend woord. Want als je gaat zoenen, dan heb je verbinding. Dan deel je namelijk hetzelfde woord. Omdat je van binnen één bent. In de zin van dat je gelijkgestemd bent. Is de logische consequentie daarvan. Dat er verzoening via de mond dus gemeenschap ontstaat. Waarom zit dat in onze natuur? Om te gaan zoenen met mensen die wij liefhebben. Het zit in onze natuur. Zo werkt ons lichaam gewoon. Ik bedoel, je kan ook bedenken, weet je wat, als ik iemand leuk vind, ga ik de hele tijd met mijn oor tegen iemand anders oor aanstaan.
Ja.
Neusje, ja.
Dan zeggen wij, ja, dat is cultuur. Nee, dat zijn processen die vastliggen. Ja. Zo werkt dat nou eenmaal. En natuurlijk weet ik ook wel dat ze in andere landen, dat ze dan elkaar geen hand geven, maar even een knikje en dan buigen. Oké, prima, ja goed, zet er maar wat tegenover. Valt altijd wel wat tegenover te zetten. Maar let op die alledaagse dingen die wij alledaags vinden, die wij normaal vinden. Daar zit allemaal een betekenis achter. De rechterhand der gemeenschap. Zoenen.
Ze is voeten en benen. Of nee, voeten en armen ook niet een beeld dan, zeg maar, van verbinding brengen. Je zet de rechterhand der gemeenschap. En hoe lieflijk zijn de voeten die...
Ja. Ja.
Het goede verkondigen.
Ja. Ja. Je zou aan de ene kant kunnen zeggen dat het aangezicht inderdaad meer de rechtvaardigheid uitbeeldt. Mm-hmm. Maar dat zijn armen en zijn voeten wel het evangelie brengen in de zin van, dat is heerlijkheid die naar je toe komt. Een uitgestrekte arm. Mm-hmm. Mm-hmm. De voeten die naar jou toe lopen om jou dat aan te reiken, zeg maar. Ja. Ik denk dat je dat wel degelijk zo kan zien. En de stem zijner woorden was gelijk de stem eener menigte. Hier zou je ook een verwijzing in kunnen zien naar de gemeente. Omdat de gemeente, wij zijn het lichaam van Christus. Het moet duidelijk zijn dat hier, dat dit eigenlijk Christus is die hier verschijnt. Maar dat wordt niet in het openbaar gezegd. Het gebeurt in een visioen. Er wordt gewoon gesproken over een man. Dus je zou kunnen zeggen, als het gaat over een stem eener menigte, is het de stem van de gemeente. Je zou ook vast kunnen stellen dat de stem van deze man zo'n enorme impact heeft dat het klinkt als de stem eener menigte. Ik weet niet of je wel zo'n film hebt gezien waarbij er dan in één keer iemand spreekt die de boel helemaal op scherp zet in een beetje van die fictieve films, zeg maar. Dan krijg je zo'n bulderende stem, of dan dubbelen ze zo'n stem, zeg maar, en dan krijg je zo'n... krijg je zo'n stem. Nou, dat stel ik me hier ongeveer bij voor. Ja. Zo van, als hij spreekt, dan kan je daar niet meer tegen ingaan.
Openbaring noemt het een stem van vele wateren. Zo.
Ja, stem van vele wateren. Ja, dat is nog moeilijkere typologie. Maar het is ook woord. Water.
Dat is weer hetzelfde als het dondert. Hè? Dat is weer...
Water, oordeel.
Met de bliksem.
Precies.
Die wil je tegen zijn gekomen.
Precies, ja.
En de stellen op een moment wat meer synoniemen. Vele stemmen. Donderslagen. Bliksemen.
Kom uit zijn mond voor, ja, of zo. Ja, ja. Ja, afkomt van de troon. Ja, ja.
Dat zijn gewoon synoniemen eigenlijk.
Ja. Maar je moet daar een beetje gevoel voor krijgen. En dan is het niet zo heel ingewikkeld. Je moet een beetje de gevoelswaarde van die begrippen kennen en dan krijg je een idee wat hier voorgesteld wordt. Nou goed, ik geloof dus dat het een type is, nou ja, een type, misschien een voorverschijning van de Heer Jezus Christus hier aan Daniël. En Daniël zag dat gezicht, maar de mannen, vers 7, die bij hem waren, die zagen dat gezicht niet, maar een grote verschrikking viel wel op hen. Dus ze zagen het gezicht niet, maar ze kregen wel mee dat er iets bijzonders gebeurde. En zij vloden om zich te versteken. Eigenlijk kon niemand het gezicht aanzien. Alleen Daniël kon nog blijven staan. Dat zien we ook altijd, hè? Dan gebeurt er één specifiek persoon en de rest moet al wijken. Zelfs deze Daniël kon bijna niet op zijn voeten blijven staan. Maar goed, aan hem... verschijnt dat gezicht dan wel. En vers 8. Ik werd dan alleen overgelaten en zag dit grote gezicht en er bleef geen kracht overig. Want ja, als je in de gemeenschap komt met deze man, dan vergaat alle kracht. Een beetje ook in de zin, zoals men dat vaak zegt, God is heilig, wij zijn onheilig en een onheilige kan geen gemeenschap hebben met het heilige. Dus wij kunnen niet... God zien en leven.
Ja.
Weet je wel? Ja, zo staat ook in Richteren. Ja. Manoach. Ja, Manoach. Hebben we het toen een keer nog over gehad. Ja. Niemand kan God zien en leven. Nou, dat is hier bij Daniel ook een beetje het geval. Er bleef geen kracht in hem over. En mijn sierlijkheid, de sierlijkheid, de heerlijkheid die Daniel dan al had, die werd aan mij veranderd in een verderving zodanig dat ik geen kracht behield. Want dat is nou eenmaal de uitwerking als de Heer aan ons verschijnt. En dan bedoel ik dat niet letterlijk, maar op het moment dat wij ons aan hem overgeven, als wij in zijn nabijheid willen zijn, dan betekent dat dat wij alles verliezen. Net zoals in Genesis, als je naar de boom des levens nog toe wilde, Adam en Eva, dan kon dat wel. Alleen, je moest wel langs het zwaard.
Ja, vloor je wel je kamp.
Ja. Je had geen toegang meer tot de boom des levens. Ja, het kon wel, alleen dan moet je eerst sterven. Maar je moet eerst langs het zwaard. En dan kan je alsnog... Kan dat dan? Ja, dan kan je inderdaad alsnog naar de boom des levens. En ik hoorde de stem zijner woorden, en toen ik de stem zijner woorden hoorde, zo viel ik in een diepe slaap op mijn aangezicht, met mijn aangezicht ter aarde. En dit hebben we al eerder gezien in Daniel, namelijk in hoofdstuk 8, vers 18... In de profetie met betrekking tot de ram en de bok. De ram, het Medo-Persische Rijk. En de bok, het Griekse Rijk. Waarna uit het Griekse Rijk een kleine hoorn voortkomt. En hier heb je in Daniel ook dat verhaal dat dit een dubbele vervulling heeft. Want aan de ene kant is die kleine hoorn uit vers 9... Is dat Antiochus Epiphanes uit het verleden? Maar aan de andere kant is deze kleine hoorn ook de vorst die in de toekomst nog komt. De vorst van die 10 rijken. En het heeft dus een dubbele toepassing. En dan staat er in vers 17, er staat, en hij kwam nevens waar ik stond, en als hij kwam, verschrikte ik en viel op mijn aangezicht. Toen zeide hij tot mij, versta gij mensenkind, want dit gezicht zal zijn tot de tijd van het einde.
Is dat hetzelfde? Als een laatste
daarna? Nee, volgens mij niet. Nee. Maar de betekenis lijkt me wel hetzelfde. Ja. En als hij nu met mij sprak, viel ik in een diepe slaap. En dat komt omdat er een onderbreking in het hele verhaal zit. Want als je de verklaring leest in hoofdstuk 8 vanaf vers 23, dan kan het niet alleen maar gaan over die Antiochus Epiphanes uit het verleden, want er staat over deze laatste vorst vers 24, hij zal zijn kracht zal sterk worden, doch niet door zijn kracht. En hij zal het wonderlijk verderven en zal geluk hebben en zal het doen. Hij zal de sterken en het heilige volk verderven. Ja, dat deed Antiochus ook. En door zijn kloekheid, zo zal hij de bedriegerij doen gedijen in zijn hand. Deed hij ook. En hij zal zich in zijn hart verheffen, dat deed Antiochus ook. Maar dan staat er, en in stille rust zal hij er velen verderven en zal staan tegen de vorst der vorsten, doch hij zal zonder hand verbroken worden. Dat gaat niet over Antiochus. Want Antiochus werd niet verwoest, verbroken door de Messias, waarna het koninkrijk van de steen aanbrak, het eeuwige koninkrijk.
Dus daar is ook die steen die zonder handen...
Precies, die zonder handen afgehouwen wordt. Er is een verwijzing hierna. Hij zal zonder hand verbroken worden.
Waar staat er daar?
2 vers 34. Einde van vers 26 staat ook. Sluit het gezicht toe, want er zijn nog vele dagen toe. En die diepe slaap, die symboliseert dus die twee gebeurtenissen, één uit het verleden en één in de toekomst, die als één verhaal, één gebeurtenis beschreven worden, maar die in de loop van de geschiedenis op twee plekken vervuld gaan worden. Op de tijdslijn, zeg maar. En daar zit een onderbreking tussen.
En dat is die slaap.
En dat is die slaap.
Hebben dromen en slapen niet altijd te maken met de verborgenheid?
Ja,
klopt.
Klopt. Ja, is ook zo. Is ook zo. Als er iemand slaapt, dan gaat het altijd over onze bedeling. Ja. Of het nou Adam is, waar Eva uitgevormd wordt, of het is Jacob te Bethel, die droomt en die ziet in één keer de engelen Gods naar beneden en omhoog gaan. Of andersom. Omhoog en naar beneden, zo was het, ja. Wat hebben we nog meer?
Jozef
natuurlijk, die droomt. Nog een Jozef die droomt.
Ja.
Bij Paulus viel er nog eens een keer eentje in diepe slaap en die viel toen ook het raam uit.
Ja.
Ken je die?
Ja.
Ja. Toen Paulus ter middernacht veel te lang aan het woord was natuurlijk. Er was in een opperzaal grote lichten in de opperzaal. Waarbij dat figuurtje, ik weet niet veel hoe die heet, maar het schijnt vertaald te worden iets met een geluksvogel of zo. Hij is de gelukkige, hij is de mazzelpikker, zeg maar. Ja, ja.
Vanaf de derde, toch?
Vanaf de derde etage valt hij naar beneden en Paulus gaat op hem liggen en hij komt weer gezond en wel omhoog. Uitbeelding van onze bedeling, waarbij de gemeente een hemelse positie heeft ontvangen. Grote lichten in de opperzaal. Over de grote zaligheid die wij deel aan hebben. Het woord wat voor ons open gegaan is. Als er iemand kan zeggen dat hij licht heeft ontvangen, zijn wij het wel. Want wij krijgen inzicht in de verborgenheden Gods. Wat in het Oude Testament totaal ondenkbaar was. Nou ja, sommige figuren hebben er inzicht in gehad. En ik denk dat Daniel er ook een van was.
Maar die wouden zien wat wij zagen.
Ja, precies. Ja. Ja, nou, dat bedoel ik maar.
Hadden,
Ja, daar staan bijvoorbeeld die grote lichten dan weer voor. Nou, hebben we nog meer mensen die slapen? Of dromen?
Heb je Jozef van Maria al gehad?
Ja, die Jozef, ja. Ja. Ja, nou ja. Maar dit heeft altijd van doen met onze bedeling.
Ik ben nog net bezig met een studie van over dromen in de Bijbel.
Oké, okay. Ja, nou, dan komen ze.
Er waren er 21.
Oh, er waren er 21? Ja. Oké. Okay.
Dan hebben we nog wat gemist.
Ja, dat zal. Ja.
Maar hoe, want hij ziet dan de Heer Jezus Christus. Dan dat visioen waarbij iedereen wegvlucht.
Ja.
Dan valt hij in slaap.
Ja.
Dan wordt hij weer opgewekt. Hoe beeld dat dan ook iets uit, zeg maar? Of is het meer van, nou ja, er zit een onderbreking in het verhaal en daarin kunnen we zien dat is de verborgenheid.
Ja, ik weet niet of je dat specifieker kan zeggen. Zo van, nou ja, dat er ook nog
een soort van tijdlijn.
Dat je het ook uit zou kunnen tekenen, zeg maar, op een tijdslijn. Dat zou wel kunnen. Dan zou je bijvoorbeeld zeggen van, nou, deze man die verschijnt aan Daniel, maar hij verschijnt al. Ja, het verhaal dubbelt zich steeds, hè. Hij verschijnt al na een onderbreking. Dat heeft al 21 dagen geduurd.
Ja.
En dan gebeurt het dus nog een keer met die diepe slaap. Maar je zou kunnen zeggen dat inderdaad, nou ja, de opgewekte Christus verschijnt daar. Gaat eigenlijk bij wijze van spreken over de opstanding uit de dood van de Heer Jezus Christus in zijn eerste komst.
Ah, ja.
Maar dan valt Daniel eerst in slaap.
Dat is nu.
En daarna wordt zijn hand aangeroerd, wordt hij op zijn standplaats gezet. En daarna gaat het verhaal verder. En het verhaal gaat ook dan verder. Want het verhaal over die vorst des koninkrijks van Perzië en die Michael die hem helpt, heeft daar ook van alles mee te maken. Met wat er gebeurt vanuit onze bedeling naar de openbaring van Christus en zijn koninkrijk. Maar wij moeten eerst even pauzeren, want het is tijd. Wij waren in vers 11 zo ongeveer gebleven. Daar staat dat deze man tot Daniel zeide: Daniel, gij zeer gewenste man, Merk op de woorden die ik tot u spreken zal en sta op uw standplaats. Daniel moet weer gaan staan. Want ik ben al nu tot u gezonden en toen hij dat woord tot mij sprak, stond ik, bevende. Hij stond dus wel, maar hij beefde nog steeds. Toen zeide hij tot mij, vrees niet, Daniel, want van de eerste dag aan, dus de derde van de eerste maand, dat gij uw hart begaaft om te verstaan en uzelf te verootmoedigen voor het aangezicht uw Gods, zijn uw woorden gehoord en om uw woorden wil ben ik gekomen. Hij kwam dus eindelijk. Maar het was pas na 21 dagen en daar komt nu commentaar op. Doch de vorst des koninkrijks van Perzië stond tegenover mij 21 dagen. Staat er expliciet bij. En dan stop ik eerst maar even. Want wie of wat is de vorst des koninkrijks van Perzië? Zelfs de commentatoren zijn er over eens dat het hier niet gaat over een letterlijke vorst. Maar dat het gaat over een geestelijke macht, noemt men het dan. Want deze man is ook in een visioen. Want ja, iemand met een lichaam gelijk turquoise en een aangezicht gelijk gedaante des bliksems kan je moeilijk in onze fysieke wereld plaatsen. En die man, type van Christus, voorverschijning van Christus, werd tegengehouden door de vorst des koninkrijks van Perzië. Wat moet je ermee? Deze vorst des koninkrijks van Perzië, de vraag is wat je daarbij voor moet stellen. Is dat één specifieke geestelijke macht? Of is het nog abstracter? Ik hou het bij het laatste. Ik denk namelijk dat deze vorst des koninkrijks van Perzië, dat die model staat voor onze bedeling. Perzië is afgeleid van het woord peres. En peres betekent breken of verdelen. Het koninkrijk van Perzië was ook eigenlijk een verdeeld koninkrijk, want het was het koninkrijk van Meden en Perzen. In dat verhaal met dat tekel, tekel Ufarsin, kwamen we dat Ufarsin, dat werd later peres. Uw koninkrijk is, even kijken, hoe staat het er? Ja, dat is met Tekel. Peres, uw koninkrijk is verdeeld en het is aan de Meden en de Perzen gegeven. Peres staat voor verdelen. En verdelen ook nog naar de Meden en de Perzen. En men, ook in commentaren, geeft men aan dat Perzen, Peres, Perzen, dat het bij elkaar hoort. En dat dat ook al duidt op verdelen. En ik denk dat dat hier ook het geval is, dat deze vorst des koninkrijk van Perzië, dat je daar niet letterlijk al te veel moet voorstellen, maar dat dat spreekt over het feit dat er een breuk in de geschiedenis plaatsgevonden heeft, waardoor deze figuur niet direct kwam, maar pas 20 dagen later. En dan krijg je weer hetzelfde verhaal. Ja, hij wil wat gaan zeggen tegen Daniel, maar Daniel valt in slaap. Zit er ook een onderbreking in. En zo denk ik dat je dit ook moet interpreteren. Want even heel Daniel weer in gedachten. Die breuk, daar gaat het de hele tijd. Nou, het gaat daar niet over, maar je mist hem de hele tijd. Je kan het niet kloppend krijgen als je die breuk niet kent. Als je die onderbreking in de geschiedenis niet kent. Als er ergens chronologisch gesproken wordt, is het wel in Daniel. Maar juist in Daniel wordt over die onderbreking niet gesproken. Die moet je kennen. En ik denk dat Daniel hoofdstuk 10 specifiek een hoofdstuk is die op een verborgen wijze dat nog eens weer benadrukt. Op een zeer verborgen wijze.
Dus dit is eigenlijk de tijd waarin we nu leven.
De vorst des koninkrijks van Perzië stond tegenover mij 21 dagen, is mijns inziens een uitbeelding van het feit, de man kwam, maar duurt 21 dagen. En om nog mooi te zeggen, hij kwam op de 21ste dag en er zaten 20 dagen tussen. En dan zijn die 20 dagen een uitbeelding van de 2000 jaren. Als ik zo vrij mag zijn om dit te opperen.
Had je dat net ook al gezegd? Want ik wou net vragen, heb je een stukje gemist?
Nee, volgens mij heb ik dat nog niet gezegd, okay. Zo specifiek zoals ik het nou net zei.
Of de 2000 ellen.
Of de 2000 ellen, ja, of de 2 jaren van Paulus in de gevangenis, et cetera. Als je die er allemaal naast legt, dan past dit daar precies in. Want verdere commentaren weten ook niet wat je met deze vorst van Koninkrijk van Perzië aan moet. Want die zeggen wel, ja, het is een geestelijke macht. Ah, die verplaatsen het wel naar het verleden, hoor. Maar die geven ook geen specifieke antwoorden. Dus ik denk dat het daar een uitbeelding van is. Van, die heer komt wel, alleen er zit 21 dagen vertraging in.
Er zitten 21 dagen vertraging in, of komt hij op de 21ste dag?
Ja, het is maar net... Het is maar net hoe je het wil zeggen, denk ik.
Dit is nog allemaal door.
Ja, ja.
Ja, ik heb net dat van Appen gehoord. Tijdrekening.
Ja.
Dat is de vorige studie die ik had gehoord. En dat kwam die uit in 2003.
Ja, ja.
Maar dat is al van 1984.
Ja, precies.
Dat is een tijd geleden.
Ja. Ja.
Hebben ze die niet gedeleteerd?
Nee, nee, ik vind het heel goed dat hij die houdt. Want dat is de beste tot nu toe die ik ooit heb gehoord. Beste berekening.
Klopt wel niet, maar...
Klopt wel niet, maar...
Als je een berekening wil, is dat een goede. Nee,
dat
klopt.
Dat is de beste.
Ja.
Qua logica, zeg maar.
Ja.
Ja, maar ook dat hij meerdere dingen... Hij neemt die 25 jaar uit Daniel.
Ja, ja, ja.
En hij neemt die andere...
De 2000 jaar vanaf de opstanding van Christus.
Ja. En die komen allebei uit in 2003.
Ja.
De ene in begin 2003, de andere iets later.
Ja.
Vanaf Christus.
Ja. Maar goed. Daarna wordt er gesproken over Michael. De eerste keer in de Bijbel.
Okay.
Over deze Michael. Ja, de naam komt wel vaker voor. Maar... deze figuur, deze engel, wat het dan ook maar is. Er staat één van de eerste vorsten. Dat maakt het nog wat vaag, maar het is gewoon de vorst van Israël. Zo staat hij ook bekend, Michael de vorst. Hoofdstuk 12 vers 1 inderdaad. Te dien dagen zal Michael opstaan, die grote vorst. Kijk, en door de uitdrukking één van de eerste vorsten wordt het wel wat vager gemaakt. Maar dat kan best betekenen dat hij gewoon de vorst is en dat die andere vorsten gewoon helemaal niet genoemd worden. Dan zwak je het gewoon wat af, dan zeg je één van de eerste vorsten. Maar in het allerlaatste vers van dit hoofdstuk staat gewoon over Michael, uw vorst Michael. Er wordt niet meer gesproken over één van de vorsten. Dus... Michael is de vorst van het Joodse volk, de vorst van Israël. En die kwam om deze man te helpen. En dan is de vraag, wie is Michael? Wie is Michael? Nou, dan heb je 5 schriftplaatsen die je naast elkaar moet leggen. En daar moet je erop zien te maken wie Michael is.
De aartsengel.
De aartsengel. Michael, zijn naam betekent, wie is als God? Wie is als God? Nou, als je daar een antwoord op geeft, dan zeg je, nou, dat is de Heer Jezus Christus.
En Gabriel dan?
Wordt hij een aartsengel genoemd?
Weet ik niet, maar wie is Gabriel
dan? Ja, dat weet ik ook niet. Ja, dat heb ik mij ook wel afgevraagd, ook hier in Daniel, omdat hier in Daniel 9 die Gabriel voorkomt en die komt ook voor in bij de geboorte, de engel Gabriel. En wat je daar verder moet, weet ik ook niet.
Dat is de vriend van God, zeg je, betekent dat?
Ja, Gabber.
Gabber, ja, dat zal wel dan, ja.
El was God.
Ja. Ja.
Zo, maar dat heb ik niet van mezelf, hoor. Dat heb ik van Abke Haan van een keer gehoord.
Dan moet ik gelijk denken aan Johannes. Die dan zegt van, maar de vriend van de bruidegom. Denk je dan, maar...
Ja. Oh.
Ik weet niet wel Johannes dan...
Ja, nee, met Gabriel weet ik ook niet. Maar met betrekking tot Michael zijn de meningen ook overdeeld. De ene mening is dat hij gewoon één engel is. En de andere mening is dat deze Michael een bijzondere aanduiding is van de Heer Jezus Christus.
Maar dan is de Heer Jezus Christus, die wordt bijgestaan door de Heer Jezus Christus.
Gaan we het zo over hebben. Want de vraag is in wat voor functie deze Michael dan is. Michael is de vorst. Zoals hoofdstuk 12 vers 1 zegt, te dien dagen, te dier tijd zal Michael opstaan, die grote vorst, die zal voor de kinderen uws volk staan, wanneer, als het een tijd der benauwdheid zal zijn, als er niet geweest is, sinds dat er een volk geweest is, tot op diezelfde tijd toe. Gaat specifiek over de grote verdrukking. Ja. En dan zal Michael opstaan. En daarvan is wel, zegt men ook gewoon, ja, deze Michael is gewoon een type van Christus. Of hij is Christus, onder een andere naam. Ja, ja. Maar Michael speelt dus een rol in de eindtijd. Dan wordt hij beschouwd als de grote vorst. Dan hebben wij nog Michael in Judas.
Oh ja.
Of All Places. Voor Openbaringen aan.
Die durft ook niet over het lichaam van Mozes.
Dat verhaal is dat, ja.
Judas
hoeveel? Vers 9. Dat is maar één hoofdstuk, hè? Mm-hmm. Judas vers 9. Maar Michael de archangel, dan wel de aartsengel. En dat arg staat ook voor dat hij de eerste is. De aartsengel. Toen hij met de duivel twistte. Michael heeft dus een twist, een strijd met de duivel. Hey, dat komt ons bekend voor. Uit Openbaring hoofdstuk 12. Want daar heeft Michael ook een strijd met de duivel. En handelde van het lichaam van Mozes, maar hij durfde geen oordeel van lastering tegen hem voortbrengen. Maar hij zeide, de Heere bestraffe u. Dan zeg je, ja, dus is Michael niet de Heer zelf. In welke hoedanigheid? Ja, precies. Hoe dat verder met het lichaam van Mozes zit, daar gaat het nu verder niet om. Maar Michael heeft nu dus een strijd met de duivel. In dit verhaal in verband met het lichaam van Mozes. Maar in Openbaring hoofdstuk 12 vinden wij ook Michael. In vers 7 inderdaad. Waar staat, en er werd krijg, oorlog, in de hemel. Nou, wat voor strijd is er nou in de hemel? Dat is de geestelijke strijd waarin wij staan. Denk aan Efeze over succes. Daar staat dat wij een strijd niet hebben tegen vlees en bloed, maar tegen overheden, macht en geestelijke boosheden. In de lucht staat er dan. Daar staat gewoon in de hemel, dan wel in het hemelse. Heel vreemd dat ze dat vertaald hebben met lucht daar. Ja. Maar goed, en we krijgen in de hemel. Michael en zijn engelen krijgen tegen de draak. Ja. Het is moeilijk om die dingen zo 1, 2, 3 te verklaren. Want je moet zoveel dingen naast elkaar leggen. Maar het plaatje wat je hier ziet is van Christus en de gemeente. En de gemeente wordt voorgesteld als een engel. Of als engelen. Wij hebben nu een hemelse positie. Wij hebben een strijd tegen overheden en machten. Maar die overheden en machten, dat is gewoon, die heet in Efeze 2 de eeuw deze wereld. Dat is de strijd waarin wij staan. En die strijd vindt plaats in de hemel. En dat is waar wij ons ook bevinden. Dat kunnen we ons misschien niet zo goed voorstellen. Maar dat is, dat is onze strijd. En wat hier besproken wordt, is dat deze draak en die engelen, dat zij niet winnen. Vers 8, zij hebben niet vermocht en hun plaats is niet meer gevonden in de hemel. Zij worden namelijk uit de hemel gemikt. De grote draak is geworpen, namelijk de oude slang, welke genaamd wordt duivel en satanas, die de gehele wereld verleidt. Die is geworpen op de aarde en zijn engelen zijn met hem geworpen. Nou, wat voor argument heb je ervoor dat het hier over Christus en de gemeente gaat? Nou, bijvoorbeeld dit. Dat deze duivel en Satanas... Wat is de positie van de duivel nu?
De hemel.
De hemel? Wat is zijn... zijn functie, welke, wat voor beroep heeft hij?
Hij is de verklagende broeder.
Hij is de verklagende broeder, wordt hier ook gezegd. Maar wat ik graag wil horen is, hij regeert nu, ja, geef niet op. Hij regeert nu vanuit de hemel deze wereld.
Ja. God deze wereld.
God deze eeuw.
Ja, wat is onze positie? Wat is onze erfenis straks in de toekomst?
Zijn plek.
Om zijn plek in te nemen. En dat weten wij niet zozeer uit hier Openbaring hoofdstuk 12. Maar dat weten wij op basis van schriftplaatsen als Romeinen 9. Waar staat dat wij erfgenaam, mede-erfgenaam met Christus zijn. Christus is de eersteling. Christus is opgestaan uit de dood. Hem is gegeven alle macht in hemel en op aarde. En wat wordt over ons gezegd? Wij zouden met hem zitten in zijn troon. We zouden met hem delen in zijn heerlijkheid.
Met hem erven.
We zouden met hem erven. Tot ons zou ook gezegd worden, gij zijt mijn zoon, heden heb ik u gegenereerd. Dat is specifiek gemeentelijke waarheid. Dat is allemaal aan ons beloofd. Christus maakt nog geen gebruik van zijn macht. Wij lijden nog verdrukking. Christus lijdt ook nog verdrukking in deze wereld. Hoewel hij gezet is op de hoogste troon. Wij zien nog niet dat hem alle dingen onderworpen zijn, maar het is wel allemaal aan hem onderworpen. Wanneer zien we dat dan? Nou, pas in zijn koninkrijk. Hoe gaat dat dan in zijn werk? Nou, heel eenvoudig, omdat de duivel zijn positie verliest. En wie neemt dan die positie in?
Christus.
Christus neemt die positie in de praktijk ook in, samen met de gemeente. En als je dat hele Openbaring 12 niet hebt, dan vind je dat plaatje vind je gewoon in al die nieuwtestamentische brieven. Als je goed oplet en als je goed voorgelegd wordt. Maar dan zie je dat gewoon. En als je dat in je achterhoofd hebt en je leest dan dit. Zeg je, ja, Michael, wie is als God? Ja, dat is Christus zelf. En zijn engelen, dat zijn wij. De draak is de duivel en die wordt nedergeworpen. Want wij zouden toch opgenomen worden in de wolken, altijd met de Heer zijn. Wanneer vindt dat dan plaats? Nou, precies op ditzelfde moment.
Dan is de vorst van Persie dan niet de overheden en macht dan, in de lucht.
Waarom de vorst van Persie dat dan niet is? Mm-hmm. Die kan je er wel aanhangen. De vraag is of hij degene is inderdaad dan die Christus tegenhoudt. Is de duivel dat nu? Ja, aan de ene kant is de duivel dat nu. Die hem verhindert. En het idee, want dat klopt ook inderdaad wel wat je zegt. Maar dan nog hangt het samen met wat ik zei in onze bedeling. Die breuk, zeg maar. Mm-hmm. Maar je zou dan inderdaad die vorst ook zien kunnen als gewoon de geestelijke boosheden in de lucht. Waarbij de duivel het hoofd is. Mooie aanvulling. En dan... Als we dat dan één keer zien, dan vragen wij ons af. En dan is de eerste vraag van, ja, maar als die Michael nou Christus is. En die man was ook al Christus, hoe kan dat nou dan? Dan is mijn antwoord, Christus wordt wel vaker van verschillende posities uit beschreven. En ik denk dat het idee is dat die eerste man in Daniël hoofdstuk 10. Dat die eerste man meer een type is van de opgewekte Christus die gegeven is alle macht in hemel en op aarde. Degene die is opgestaan uit de dood, degene die verheerlijkt is. Maar ook die eerste man meer als priester. Hij draagt linnen. Er zit ook iets van oordeel in met die bliksem en de vurige fakkelen. Maar zijn armen en zijn voeten zijn van het gepolijste koper. Hij heeft een verzoening. Hij is de verheerlijkte en bij hem kan je komen als je verzoend wil worden met God. En Michael is meer de beschrijving van Christus in de uitvoerende positie.
De rechterhand.
Hoe moet ik het goed zeggen? De uitvoerende macht. Als er wat gedaan moet worden, als het koninkrijk tot stand gebracht moet gaan worden op aarde, Dan speelt Michael daar een rol in. Dan wordt de naam Michael gebruikt.
Bij activiteit.
Bij activiteit, ja.
Meer een soort leger.
Meer het op. Koningschap inderdaad op. Als je dan heel even zwart-wit en makkelijk wil zeggen, zeg je nou, deze man is de priester.
Ja, oké.
En Michael is de koning. Maar dat vind ik te zwart-wit. Mm-hmm. Maar als je dat makkelijk vindt, dan heb je in ieder geval een beetje een idee. Maar Michael is de vorst. Dus dat je de naam koning daarop plakt, kan heel goed. Mm-hmm. En ik denk dat het plaatje een beetje is wat hier geschetst wordt. De vorst des koninkrijks van Perzië stond tegenover mij. 21 dagen. Ik kon niks doen. Ik werd tegengehouden. Maar ik moest dus geholpen worden door Michael, een van de eerste vorsten. Die kwam om mij te helpen. Je zou bijvoorbeeld kunnen zeggen, hoe staat het in Psalm 2? Daar staat dat tot hem gezegd is, gij zijt mijn zoon, heden heb ik u gegenereerd. En staat er eis van mij, en ik zal de heidenen geven tot de voetbank uw voeten. Dat eisen, als de Heer dat gaat doen, dan verandert hij in de gedaante van Michael. Mm-hmm. Als het over die periode gaat, als het over die zaken gaat, met betrekking tot het uitwendige koninkrijk, wordt hij even Michael genoemd. Ik denk dat het plaatje is wat hier geschetst wordt. En deze Michael die kwam om te helpen. En dan staat er, ik werd al daar gelaten bij de koningen van Perzië. Die vertaling is ook een beetje omstreden. Er had ook kunnen staan, ik behield de overhand bij de koningen van Perzië. Of ik was overbodig bij de koningen van Perzië. Het makkelijkste is om eerst het laatste stuk gewoon weg te laten. Dan is het idee, die man gaat naar Daniël toe, wordt tegengehouden 21 dagen door die vorst van Perzië. Michael helpt hem. En dan lukt het hem dus wel om te komen.
Moment, dat is een eis van mij.
Waar staat dat trouwens?
Psalm 2.
En Hebreeën 1.
Ja, dat zou daar ook nog kunnen staan, ja. Maar die uitdrukking, ik werd al daar gelaten bij de koningen van Perzië, dat kan ook betekenen, ik werd al daar inderdaad dus nog 21 dagen gelaten. Maar na die 21 dagen toen kwam ik naar Daniël. En als het is, ik behield de overhand, dan kan het betekenen, ja, ik behield toch op een of andere manier de overhand, maar pas op de 21ste dag werd het ook werkelijkheid. Zoals Christus nu ook de overhand heeft, want hem is gegeven alle macht in hemel en op aarde.
Ja.
Ja. Weet je, hij heeft de overhand, alleen in de praktijk ziet het er niet zo uit. Ja. Dus dat kan het ook betekenen. En als er staat, ik was overbodig bij de koningen van Perzië. Ja, dat kan ook betekenen, hij stond nog bij de koningen van Perzië 21 dagen op een zijlijn. Maar daarna kwam Michael wel om hem te helpen. En was het alsnog gedaan met de koningen van Perzië. Of met de vorst des koninkrijks van Perzië. Ik denk dat dat een beetje de achterliggende gedachte is van dit schriftgedeelte. Ik denk ook dat vers 13 en vers 14 het meest belangrijk zijn in dit schriftgedeelte. En het laatste twee versen nog. Want wat er nu komt, zegt niet zoveel. Behalve vers 14 dan nog. Daar staat, nu ben ik gekomen om u te doen verstaan hetgeen uw volk bejegenen zal in het laatste der dagen, want het gezicht is nog voor vele dagen. Maar wat de inhoud van het gezicht is, hebben we daar wat over gelezen al?
Het is allemaal nog inleidend.
Het is allemaal inleidend. En ja, dat gezicht kwam wel, maar het werd allemaal uitgesteld. Maar wat het gezicht is, weten we dus nog steeds niet. Daar komen we ook niet te weten. Dus ja, wat moeten we daarvan zeggen? Weet ik niet. Het gaat meer om de omstandigheden. dan dat er daadwerkelijk een profetie of zo komt. Vers 15. En toen hij deze woorden met mij sprak, sloeg ik mijn aangezicht ter aarde en ik werd stom. Krijg je weer een soort dood en opstanding. Dat zou je kunnen beschouwen als een dood en opstanding van het Joodse volk bijvoorbeeld. Want Daniël is daar toch ook een type van. Hij staat aan het hoofd van het Joodse volk. Hij werd stom, hij sprak niet. Dat is typisch het Joodse volk in onze dagen. En ziet een der mensenkinderen gelijk, raakte mijn lippen aan. Toen deed ik mijn mond open en ik sprak en zeide tot dien die tegenover mij stond. Dat is dus de Heer weer. Een der mensenkinderen, wie dat is, ja, weet ik niet. Ik weet ook niet precies wat je daarmee moet. Maar zijn lippen werden aangeraakt, hij begint weer te spreken.
Is dat niet gewoon weer diezelfde man die we eerst ook al zagen in vers 5? Dus gewoon weer diezelfde figuur?
Ja, dat zou kunnen. Zou kunnen, maar de vertalers hebben het hier niet met een hoofdletter geschreven.
Maar zie, die leek op de mensenkinderen. Zeg maar zo van die ik...
Ja, en ziet, ja. Een van de mensenkinderen gelijk raakte mijn lippen aan.
Hebben ze één wel...
Oh ja, ik zie het, ja. Hebben ze wel een hoofdletter gedaan, hè? Ja. Het zou kunnen. Een der mensenkinderen gelijk raakte mijn lippen aan en toen deed ik mijn mond open en ik sprak en zeide tot dien die tegenover mij stond. Dat is in ieder geval die man. Mijn heren, om des gezichts wil keren zich mijn weeën over mij, zodat ik geen kracht behouden. Daniël heeft dus het gezicht gezien. En wat er met Daniël gebeurt is dat er geen kracht in hem behouden wordt. De weeën gaan over hem heen. Het wordt hem allemaal te veel. En ik denk dat Daniël hier in dit gezicht inzicht heeft gekregen in onze bedeling. Zoals Paulus dat gekregen heeft, zoals wij ook vermoeden dat Mozes en Elia dat gekregen hebben. Zo denk ik dat Daniël daar ook inzicht in gekregen heeft.
Wat knap dat hij weet krijgt als man.
Ja. Ja, maar een wee, wat in Openbaring komt dat ook voor, hè? De eerste wee komt en de tweede wee.
Weeën,
noemen ze een synoniem voor een wee?
Pijn lijden.
Ja, een golf van...
Ja, maar Daniel is gewoon verder ten opzichte van leer.
Ja, zo kan je het ook nog uitleggen.
En wenen.
Wenen? Weet ik niet of dat verband mee houdt. Nee. Ligt in Oostenrijk, toch? Nee. Zwitserland? Nee, gekheid. Weet ik niet of weeën en wenen met elkaar verband houdt. Maar hier ziet... Ik denk dat Daniël hier inzicht krijgt... ook wat er met zijn volk gaat gebeuren. En dat het volk 2000 jaar... even aan de kant geschoven wordt. En pas daarna door grote verdrukking hierheen... pas tot heerlijkheid komt. Iets in die trend.
Het wordt gewoon niet verklaard.
Nee, het gezicht niet. Wat het gezicht is. Niet, er zijn sommigen die zeggen... ja, Daniël 11 is de inhoud van het gezicht. Dat vind ik dan weer heel vreemd. Want dan staat er in hoofdstuk 11 vers 1... Ik stond in het eerste jaar van Darius de Meder. Nou ja, dat is dus al... weet ik veel. Vier jaar daarvoor.
In Daniël 12 komt natuurlijk wel weer die Michael naar voren.
Ja.
Maar 11 en 12 komen bij elkaar, dacht ik.
Ja. En in hoofdstuk 12, vers 6, komt die man bekleed met linnen ook nog weer naar voren, hoor. Dus.
En daar wordt ook nog weer gezegd dat het tot in de eindtijd duurt.
Precies. Maar tegen Daniël wordt gezegd, sluit het de woorden toe, verzegel het boek. Ja. Moet allemaal nog bedekt blijven, zeg maar. Ja. En dat krijg je hier in Daniël 10 ook. Ik vertel je van alles, maar ik zeg niks. Zoiets.
In ieder geval niet aan ons.
In ieder geval niet aan ons, nee.
Maar misschien is het hetzelfde als wat Johannes zag. In Openbaring.
Ja, dat...
En Johannes schrijft erover.
Ja, ja.
En Daniël niet. Nee. Mm-hmm. Want Daniël mocht dat ook niet. Zou pas in de toekomst gebeuren.
Want Daniel en Johannes overkomt hetzelfde.
Ja, maar het hele boek Daniel, als je dat niet kent en je begint in Openbaring, snap je van Openbaring helemaal niks, want je moet het boek Daniel lezen. Dus daar is inderdaad dat verband tussen. En wat bij Daniel nog verborgen is, wordt bij Johannes in Openbaring wordt het geopenbaard. Vers 17. Hoe kan de knecht, daar bedoelt hij zichzelf mee, de knecht van deze mijn heren spreken met dien mijn heren? Dat betekent gewoon, ik ben onwaardig om met u te spreken, want ik ben de knecht en u bent de heer. Want wat mij aangaat, van nu af bestaat geen kracht in mij en geen adem is in mij overgebleven. Dus dat is de tweede keer dat hij weer krachteloos wordt. Toen raakte mij wederom aan een als in de gedaante van een mens. Of dat dan dezelfde is, weet ik ook niet. Wordt hij weer versterkt. Het was nogal heftig dus. En hij zeide, vrees niet, gij zeer gewenste man. Vrede, zei u. Wees sterk, ja, wees sterk. En terwijl hij met me sprak, werd ik versterkt. En zeide, mijn heren spreken, want gij hebt mij versterkt. Oké. Daniel is weer sterk. Nou wordt er nog iets gezegd. Maar nu is het gezicht al geweest, hè? Want daardoor was Daniel van zijn apropos. En toen zeide hij, weet gij waarom dat ik tot u gekomen ben? Ja, om dat gezicht te verklaren. Om mijn gezicht te vertellen. Maar er staat, weet gij waarom dat ik tot u gekomen ben? En dan wordt daar geen antwoord verder op gegeven. En dan zegt deze man, doch nu zal ik wederkeren om te strijden tegen de vorst der Perzen. Dus er vindt alsnog een strijd plaats tegen de vorst der Perzen. Dat betekent mijns inziens misschien dan nog een keer dat er een einde komt aan de macht van de vorst der Perzen. Inderdaad, een einde aan die geestelijke machten, een einde aan de breuk. Daar wordt dan tegen gestreden door die man. Maar dat is met Michael, want dat staat er in het laatste vers nog bij. En als ik zal uitgegaan zijn, ziet, zo zal de vorst van Griekenland komen. Als je daar historisch wat mee wil, dan kan je altijd nog zeggen, ja, eerst had je het Medo-Persische Rijk en daarna kwam het Griekse Rijk.
Ja.
Maar als je hem naar de eindtijd toe verplaatst, dan weten wij, als het goed is, dat in de toekomst een hersteld Grieks Rijk er zal komen.
Was dit al opgeschreven voordat dit eerste Griekse Rijk kwam?
Ja, lang voordat, ja.
Dus dit is op zichzelf is al behoorlijk.
Ja, maar goed, het stond in hoofdstuk 8 stond het ook al letterlijk, hè, dat er een Griekse Rijk zou komen met die Alexander de Groot als koning. Nou, zijn naam niet, maar wel over die harige bok.
Koning van Griekenland.
Ja. En die grote hoorn tussen zijn ogen is de eerste koning.
Ja, maar die wordt ook echt de vorst van Griekenland dan. Ja. Benamen.
En er staat er zelfs bij, toen die groot geworden was, toen brak die af. Dat is precies Alexander de Grote.
Ja.
Toen hij alles bereikt had, toen was het gebeurd met hem.
Ja.
Dus dat wordt al heel specifiek beschreven. Maar goed, als ik uitgegaan zal zijn, ziet, zo zal de vorst van Griekenland komen. Het lijkt mij een verwijzing naar het laatste wereldrijk. Dat een hersteld Grieks wereldrijk zou zijn. Met Babel als hoofdstad. Wat houdt dat in dat het een hersteld Grieks rijk zou zijn? Nou, dat betekent in ieder geval dat het geen hersteld Romeins rijk zal zijn. Wat natuurlijk een hele populaire leer de laatste decennia geweest is. Maar die, zoals die Walid Shubat, die ageert daar nogal tegen. Hè? Die zegt ook van, ja, onze bijbelleraren voor ons, die hebben allemaal steeds de blik gericht op Rome en Europa. En wat zegt die? Zegt, waar kom je dat in de bijbel tegen? Waar? Nergens. Gewoon nergens. Kom je niet tegen. Lees je de profetieën? Zegt hij gewoon, wat kom je tegen? Alleen de landen rondom Israël. Al die profetieën, Edom, Moab, Ammon, Syrië, Libanon, Perzië, etcetera. Al die omliggende landen, daar is waar het gaat gebeuren.
Daar gaan we.
En dat is precies het gebied van Alexander de Grote geweest. Want die ging vanaf Griekenland alleen maar naar het oosten. Turkije, eerst naar beneden toe, tot en met Egypte aan toe. En toen helemaal naar het oosten. Die veroverde precies dat gebied. Die andere wereldrijken lagen ook wel zo ongeveer in dat gebied. Maar het Griekse Rijk heeft nog meer bijzonderheden. Namelijk dat het in een sneltreinvaart gebouwd werd. En dat het doel was om Babel als hoofdstad te krijgen. En dat het Griekenland het laatste wereldrijk is, lezen wij bijvoorbeeld ook nog in Openbaring. Leg ik het toch nog even naast.
17?
Ja. Je weet dat je in Openbaring kom je zo'n beest tegen met 7 hoofden en 10 hoornen.
Oh ja.
Ja. Weten we allemaal wat het voor staat? 7 hoofden en 10 hoornen.
Ja, de 10 rijken, of wat hoort het? 10 tenen.
De 10 hoornen zijn de 10 tenen en de 7 hoofden zijn de 7 wereldrijken die in de loop van de geschiedenis gepasseerd zijn. Te weten het Egyptische, het Assyrische, het Babylonische, het Medo-Persische, het Griekse, het Romeinse en de laatste. En die laatste, op die laatste kop, die 7e kop, daar staan die 10 hoornen op. En de vraag is, wie is dat 7e hoofd? Nou, Babel, want dat staat hier er gewoon bij in vers 5. En er staat vers 8, het beest dat gij gezien hebt, dat was, dat is dus in het verleden geweest, en is niet. En, of maar, het zal opkomen uit de afgrond, maar ook weer ten verderve gaan. En het leuke eraan is dat dit vers bewijst dat het totaal dus niet het Romeinse Rijk kan zijn. Want hier staat, het beest dat gij gezien hebt, dat was er in het verleden, maar het is er nu niet. En juist in de dagen van Johannes was dat Romeinse Rijk er.
Ja.
En dat rijk in de toekomst wat zal ontstaan, daarvan weten wij dat het oorsprong heeft in die andere rijken, maar specifiek in 1 rijk. En dat is specifiek het Griekse Rijk en specifiek niet het Romeinse Rijk. Want het heeft namelijk ook wel kenmerken van het Babylonische Rijk en van het Medo-Persische Rijk.
Zal het vanuit Griekenland wel zich...
Dat verwacht ik niet.
Uitvouwen?
Door Turkije.
Ja,
verwacht ik niet. Dan zou ik nog eerder inderdaad denken vanuit Turkije. Ja, ja. Maar daar begon Alexander de Grote ook. Griekenland. Okay. Ik kan bijna niet van spreken.
Waarom het dan Griekse Rijk heet?
Ja, omdat Alexander de Grote uit die Griekse cultuur kwam.
Ja.
Hij was, in die zin was hij een Griek.
Hmm.
Maar zij hadden al jaren strijd tegen de Perzen. Alexander zijn vader ook al, hoe heette die? Weet ik niet meer, maar die heeft ook al gestrijd. Nee, ik weet niet. Philippus heette die. Philippus, de 4 of zo. Maar die had ook al strijd gehad tegen de Perzen. Ja, Alexander dacht, dat ga ik even goed doen. Ga ik even... En die heeft... vanuit Griekenland... heeft hij... dat wereldrijk even overgenomen.
En trouwens in Openbaring 13 kun je het ook uithouden dat het Griekse Rijk is. Dan worden die,
ja,
die beer en die leeuw worden allemaal weer genoemd.
Ja.
Die je ook in Daniel krijgt. Maar het beest lijkt gewoon op een luipaard.
Hij was, nou ja, niet hij lijkt erop, hij was een pardel, staat er in vers 2. Hè? Het beest dat ik zag was een pardel gelijk, een luipaard. En dat is precies het luipaard uit Daniel hoofdstuk 7.
En hij had wel allerlei andere dingen, maar het is een pardel.
De voeten van de beer, en beer was het Medo-Persische Rijk, heeft hij ook kenmerken van. De mond als de mond van een leeuw. En de leeuw was het Babylonische Rijk. Dat is die grootspraak van hoe heet die? Van Nebukadnezar. Is dit nu de grote Babel die ik gebouwd heb? Dat, die mond. Die heeft deze figuur straks ook. Of dit wereldrijk. Maar hij krijgt de kracht krijgt hij van de draak.
Ja.
Van de Satan zelf namelijk.
Het grappige is dat het Romeinse Rijk hier dus niet in zijn volk.
En het Romeinse Rijk wordt daar inderdaad niet genoemd, ja. Want dat was dat verschrikkelijke vierde dier. Ja. En die wordt niet eens genoemd. Nee, klopt.
En daar willen ze dan niet aan, hè? Ze hebben het allemaal over het hersteld Romeins Rijk. Het komt er zo ingebakken.
Dat door dat ijzer vermengd met lijm. Want ze, dat, die ijzer gaan ze zo uit het Romeinse Rijk hadden.
Klopt.
Was dat ook een Lindsay die het boek over had geschreven?
Ja.
Dat, heb je, dat is helemaal in de kerk geslopen.
Klopt. In Amerika is dat is heel erg populair. Ja. Maar die Walid Shubat die doet er ook wel wat aan om dat, mensen van dat idee af te krijgen. Maar die argumenteert het ook gewoon. Kijk nou in de Bijbel, waar centreert zich die strijd? Ja. Waar gaat het straks allemaal gebeuren? Ja. Niet in Europa. Nee. Echt niet.
Dus het was ook hoogmoed hoor, van de Europeanen. Gewoon van de, de hele Bijbel draait de mond. Dus hebben we ergens Rome een keer gelezen, daar ging Paulus heen, dus dat is Europa.
En Europa.
Ja.
Europa lijkt ook geen Bijbelse achtergrond te hebben. Europa heeft ook. Amerika nog kortere geschiedenis. In ieder geval het volk wat er nu woont, zeg maar. Ja. Ja. Maar ja, onze Europese geschiedenis is toch ook niet, is niet zo fascinerend als de geschiedenis daar in het Midden-Oosten.
Nee, absoluut.
En toch, ons Europa speelt ook een hele belangrijke rol in de Bijbel. Alleen ja, die is zo verborgen dat wie die Europeanen zijn.
Hunebedbouwers.
Die hunebedbouwers, ja.
De opgerichte steen.
Ja, ja. Dat is helemaal onbekend natuurlijk. Maar als je dat soort dingen allemaal weet, hè, dan vallen al die plaatjes vallen dan ook in elkaar. En als je dan ziet de strijd die er plaatsvindt, inderdaad vanuit de islam. Ach, die strijd is nooit weg geweest. Mm-hmm. Ik moest laatst. Ga ik even persoonlijk afsluiten. Dan heb ik het niet over vers 21 gehad. Maar daar gaan we het misschien voor een keer nog wat over zeggen. Maar ik moest voor school. Voor school moet je soms wat. En dan weet je niet wat je ermee moet. Wat moest ik? Ik moest loopbaan en burgerschap. Is een vak. En dan moet je iets vinden over politiek. Dat moet dan, hè? Dan mag je niet invullen van niet van toepassing of zo. Nee, dat wordt gewoon niet geaccepteerd. Maar dat denk ik dan wel. Dan moet je een actueel onderwerp. En dan denk ik, nou ja, goed. Laat ik maar wat. Nou, het gaat toch eens wat over een actueel onderwerp. Het was net een aanslag in Parijs geweest. Ja, nou, hè, als ik dan een keer begin te schrijven, dan komt het er ook zo uit. En dan knippen, plak ik wat dingen van Wikipedia. En denk ik, nou ja, hier kan je zien hoe het in elkaar steekt. Over de geschiedenis van de islam tegenover het christendom. Tegenover het Westen, dat die strijd er altijd geweest is. Vanaf dat de islam opgekomen is, 5e, 6e eeuw.
Ja. Ismaël, Isaac.
In de 7e eeuw stonden ze al bij Spanje voor de deur. En toen had je het Ottomaanse Rijk. Mm-hmm. Waar ook heel veel positieve dingen over te zeggen zijn. Weet ik ook allemaal. Maar uiteindelijk was het idee wel om Europa te veroveren. En dan staat er ook gewoon op Wikipedia van ja, als dat doorgegaan was, als ze bij Wenen niet tegen waren gehouden, dan was Sloes geweest met Europa. En dus dan zet je dat zo eens in perspectief. Maar dan denk ik, hier zijn ze op school ook niet op te wachten.
Dus, weet je? Delete.
Ja, maar dat. Ja,
dat denk ik zo met PVV-stemmer.
Ja, maar dan denk ik, ja, als je inderdaad dan ook nog weet dat Europa, West-Europa, inderdaad ook nog eigenlijk Israël is, en Amerika Israël is, ja, dan weet je het wel, hè. Dit is een strijd van geslacht tot geslacht, ja. Met Amalek, tussen Jacob en Esau, tussen Isaac en Ismaël. En dat weten zij maar al te goed, en wij, als je het hier zegt, dan.
Ga je thee drinken.
Is niet goed, hè? Mm-hmm. Maar dat is. Want ja, dat weten zij.
Zij weten het wel.
Dat weten ze echt altijd goed, ja.
Heb je al een reactie gehad op je
mijn. Nee, dat komt nog. Volgende week of die week erop. Ben wel heel benieuwd, hoor. Maar ik weet ook echt nooit wat ik met dat soort dingen dan moet, hè? Dan moet je ook. Wat je dan stemt of zo. Dan moet je uitleggen waarom je niet stemt. En op het moment dat ik dan. Dat al aan het beargumenteren ben, denk ik al van ja, hoef ik helemaal niet te beargumenteren. Mm. En dan ga ik er weer beargumenteren eigenlijk met aardse dingen. Ja, denk ik, ja, dat schiet allemaal niet op. Want die dingen ook die wij uit de Bijbel weten, ja, die weten wij dan. Maar dan denk ik ook wel eens, je kan er niks mee. In de zin van, je verandert er niet door. Nee. Het, je weet het, je staat er buiten, je kijkt ernaar, dit is wat er gaat gebeuren. En wat we er verder mee doen, nou ja, we gaan nergens tegenin. Wij houden, we hebben iedereen het meest lief, meeste huisgenoten zo gods. Maar als ze dat niet zijn, dan hebben we ze ook lief. En onze islamitische buurman hebben we ook lief. En dan gaan we bij wijze van spreken ook gras voor maaien. En als die zijn poot gebroken heeft, dan worden we helemaal niet anders van.
Ga je niet doen.
Nee.
Waarom niet?
Gewoon grasdodend middel erin zeker.
Hoezo? Zo hoop je vurige kolen op zijn hoofd.
Ja, waarom niet?
Ja, weet ik niet.
Dat moet je zelf weten. Maar...
Ja, ze doen nog niet zoveel. De hele dag naar huis. Kom, dat is lekker zelf.
Ja, het eigen gras niet.
Nee, maar goed.
Gewoon gravel weer.
De oogjes is een wietplantage.
Ja.
Ja. Ah, oké. Okay. Kijk, ja. Wat interessant.
Maar wij weten die dingen, maar we kunnen er niks aan doen. Dat hoeft ook helemaal niet. We staan er buiten. En we hebben een Heer die voor ons zorgt. En we gaan gewoon in stilheid zoveel mogelijk onze weg. En wat er dan op ons pad komt, ja, dat zien we dan wel weer. Maar inderdaad, wij proberen in die omstandigheden niet onszelf mee te laten slepen met de massa. En er een zo nodige mening daarover te moeten hebben. Van het moet zus of het moet zo. Dat hoeven wij helemaal niet. Wij gaan gewoon aan de hand van de Heer door het leven. En we hebben gewoon, zeg ik dan maar, gewoon ook onze vijanden lief. Want ja, wij kunnen dat als het goed is. En dat bedoel ik, wij kunnen dat omdat wij zelf toch ook uit genade leven. En dat is wel een belangrijk ding om daar ook onderscheid in te houden. Mag het nog zo zijn dat iemand een verkeerde weg bewandelt. Daarom kunnen we iemand wel lief hebben. Alleen dat...
Is dat niet moeilijk?
Ja. En dat... Maar dat moet je leren. En dat valt niet mee. Dat weet ik. Maar dat is wel wie de Heer ook was. Die had ook zijn vijanden lief. Ja? Vergeef het hun, want ze weten niet wat zij doen. Toen hij gekruisigd werd. En die Heer is ook ons voorbeeld.
Amen.
Wij gaan de Heer danken voor deze avond.